Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen Psalm 84. Vers 1 en 2. Psalm 84, 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot en zelfs vindt de mus een huis. 1 en 2 van 84. Uit Psalm 119 willen we twee versen zingen na de wet. Het 44ste Zij hebben mij bij kans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achten. En 54, ik ben op diepst verdrukt. Ai, schenk mij, Heer, vernieuwde kracht. Sterk naar uw woord mijn leven. Sterk naar uw woord mijn leven. Dat zingen we nadat we ons gezet hebben voor de heilige wet des Heren en de samenvatting daarvan. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, hebt uitgeleid. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus sprak, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is één, enig Heere. En ge zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Het tweede hieraan gelijk is dit. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Feeling even.
Gemeente, laten we samen bidden. Dank u, Heere, voor deze nieuwe dag van de week. Dag waarop u, Heere Jezus Christus, alles nieuw gemaakt hebt. De dood van u afgeschud en het leven in onsterfelijkheid hebt teweeggebracht. En wie in u is, Heere Jezus Christus, is een nieuw schepsel. Daar kan de dood niet meer bij. Daar kan het kwaad niet meer bij. Daar kan de ziekte niet meer bij. Daar kan de vergankelijkheid niet meer bij. Maar wij zijn nu nog in het ondermaanse. Wij leven nog in een sterfelijk lichaam. Maar wat u met Pasen hebt teweeggebracht, dat is de onvergankelijkheid. En elke zondag mag daar een verwijzing naar zijn. Elke zondag voedt u de hoop en versterkt u de liefde en bekrachtigt u het geloof. Wij leven in de hoop dat u vervullen zult wat u hebt gedaan op Golgotha en in de Hof der Opstanding. En dat u vervullen zult wat u beloofd hebt van oude tijden. In het krachtenveld van die beloften mogen wij vanmorgen bij elkaar zijn. En niet alleen wij hier, maar wereldwijd waar uw gemeente samenkomt. Soms in bange en barre omstandigheden. Soms als kleine huisgemeente. En soms dat niet eens. Dat het misschien niet eens de naam van een gemeente mag dragen. Waar mensen gevangen zitten en in de cel uw naam aanroepen en uw woorden overdenken. En ook daar is uw gemeente toch, want u kent al uw kinderen, één voor één, en u kent ze bij name. Niemand van ons is een nummer voor u. Ieder van ons kent en doorgrondt u. We danken u, Heere, dat we u als God mogen kennen, te midden van alle afgoden van deze tijd. En wij bidden u om vergeving, dat we die afgoden zo vaak ook dienen. Onbewust misschien. Maar dat we uit zijn op status en op succes en op geld en op wilde en wat niet al. En wij verslingeren ons er zo makkelijk aan, Heere. Terwijl het slechts nietsen zijn. En u gezegd hebt, ge zult geen andere goden dienen. Ik ben de Heere, uw God. Heere, trek ons los van alles wat u ons van u afhoudt. En heilig ons in die nieuwheid die in Christus is. Kom met uw Heilige Geest in ons leven. Heere, dat we u gewijd zijn, wij en onze kinderen. We leven in een bedreigende tijd. Nu kunnen we de tijd niet de schuld geven, want de tijd zijn wij. Maar wij bidden u, omring ons met uw eeuwige liefde. En geef dat we ons hart heel vroeg, ook al in onze jeugd, verliezen aan u, Heere. Want wie zo zijn hart verliest, die zal het behouden. Sterk ons in de prediking van het woord. Dat we er maar niet wat over staan te praten. Maar dat we als instrument aan uw lippen, uw woorden mogen doorgeven van binnenuit. En laat de gemeente, de jongeren en de ouderen, ook onze jongelui, de kinderen, tot de alleroudste, meegenomen worden in de tekst. Dat we als het ware niet, even niet in Noordwijk zijn, even niet in de Ichterskerk, maar even in de tempel waar Jezus zijn woorden sprak. En zijn tekens schreef in de aarde. Trek ons heel dichtbij. Dat we niemand zien dan uiteindelijk u alleen. En dan zijn we goed af, Heere. Bij u alleen. O God, wees bij ons en ook bij mensen die graag bij ons zouden geweest zijn, maar die op een of andere manier niet konden. Gedenk heel uw kerk, wereldwijd, hier en elders. Hoor ons gebed en neem onze lof en dank in Christus naam. Amen. We lezen twee gedeelten uit de Bijbel, om te beginnen Jeremia. Waarom we daar beginnen, dat hoop ik u duidelijk te maken in de preek. Maar misschien dat er u onder de lezing ook al een licht op gaat. Ik wil de preek over die wonderlijke geschiedenis van Jezus en de overspelige vrouw, weet u wel? Die vrouw in het midden wordt gezet en te schande gezet. En dat Jezus dan uiteindelijk zegt. En dan schrijft Jezus in de aarde, weet u wel? Hij schrijft in de aarde, hè? Hij zegt aanvankelijk helemaal niks, maar hij schrijft alleen maar in de aarde. Dan moet u eens luisteren naar Jeremia 17. Ik ben een beetje schor. Kunt u het verstaan achterin? Nee. Hoor ik nee? Ja dus. Nee, ik bedoel, als ik zeg hoor ik nee, dan zegt u. Ja, maar als ik het dichterbij sta, is het dan duidelijker? Of kunt u wat harder zetten? Ja. Ik heb toch al niet zo'n harde stem. Maar als ik dan wat schor ben, dan gaat het verkeerd. Het is toch de bedoeling dat u het hoort. Hè? Het geloven is uit het gehoor. Dus u moet het wel horen. Goed. Moet u eens luisteren naar de Jeremia 17. We lezen vanaf vers 9 tot 13. Klein gedeelte. Arglistig is het hart. Boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik de Heere doorgrond het hart. Beproef de nieren en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet heeft gelegd. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten. In zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn. Een ere troon, een hoge plaats, vanaf het begin is de plaats van ons heiligdom. Heere, hoop van Israël, verwachting van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Dat is de eerste lezing. Nu Johannes 7 en 8. Johannes 7, vanaf vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij, die in hem geloven, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden: hij is de Christus. En weer anderen zeiden: de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. Sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tegen hem: waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun: bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders soms in hem geloofd of van die fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent, is vervloekt. Nicodemus, die 's nachts bij hem gekomen was, die een van hen was, zei tegen hen: veroordeelt soms onze wet de mens als ze hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? Ze antwoordden en zeiden tegen hem: bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En ieder ging naar zijn huis. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: meester, deze vrouw is op heter daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? Dit zeiden ze om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. En toen ze dit hoorden en hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Machtig evangelie. Voordat ik daar nog wat over ga zeggen, zingen we uit Psalm 138 en mag u uw gave geven. 138, 1, 2, 4. Er wordt nu gecollecteerd voor de diaconie, de plaatselijke diaconie, en voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. Er zijn dus 3 collecten. 138 gaan wij zingen. 1, 2 en 4. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Ja, dat is nou precies wat er gebeurde met die vrouw. Dat God zijn genade aan haar groot maakte. Weet u wat genade is, gemeente? Ik hoop dat u een beetje hebt leren verstaan van wat genade is. Maar dan nog lijkt het me niet verkeerd om vanmorgen opnieuw te horen wat genade eigenlijk is. Echte genade. Vrije genade, zeggen we dan. Onverdiend. Royaal. Radicaal. Exclusief. Alleen genade. Als je het wilt weten, dan moet je in de... En dan mag je in de kring komen staan rond Jezus vanmorgen. Niet te ver weg. Dichtbij. Rek je hals, om zo te zeggen, om te zien waar hij staat. Ergens in het tempelcomplex vroeg in de morgen. En daar voert hij het woord. Leg je oor te luisteren. En geef je ogen de kost. Want dit tafereel is van een unieke kwaliteit. Het is een unieke tekening van wat kosteloze genade nu eigenlijk is. Het is nog vroeg. Jezus heeft de nacht doorgebracht op de Olijfberg en het laat zich raden wat hij daar heeft gedaan. Daar was hij regelmatig in gebed, aan het hart van zijn vader. En nu, in de vroege morgen, vertoeft hij in het huis van zijn vader, de tempel. Jezus zit, zo was dat de gewoonte. Jullie zitten vanmorgen allemaal en ik sta. Daar was het andersom, een rabbi. Zo is het later in de vroege kerk nog geweest. Augustinus bijvoorbeeld, die zat op zijn kathedra en de gemeente stond. Een rabbi ook, een rabbi zat. De mensen, die stonden daar omheen. Ik denk dat ze ademloos hebben geluisterd. Dat de aandacht strak gespannen was, want we hebben het gelezen, nooit sprak iemand zoals hij. Het vorige hoofdstuk, hè? Nooit sprak iemand zoals hij. Hij sprak met gezag, met goddelijk gezag. Maar plotseling wordt de rust verstoord en nogal bruut. Heel de aandacht breekt natuurlijk aan scherven. Wat een tumult ineens. Is dat een opstootje? Een relletje? En dan in deze gewijde omgeving? Bij nader inzien lijkt het mee te vallen. Tenminste, als je kijkt wie er voorop gaan, dan is dat geruststellend. Eerbiedwaardige mannen, broeders, schriftgeleerden, fariseeën, theologische neusje van de zalm. Eerbiedwaardig. Maar vanwaar dan dit rumoer? Wel, ze slepen een vrouw mee en die zetten ze zo in het midden. Een vrouw die vreemd ging, op heterdaad betrapt, terwijl ze zich met een andere man afgaf. En zonder veel omhaal deponeren ze haar in het centrum van de kring. Wat beweegt hun? Nou, in ieder geval geen genade. In ieder geval geen mededogen. Ongenadig duwen ze haar naar voren en zetten ze haar te kijk aan de schandpaal. Ja, denkt u, die mensen kunnen wel heel bezorgd geweest zijn om de ernst van de zonde. de heiligheid van Gods geboden. Was het maar waar. In de verste verte niet. Eén ding beweegt ze. Jezus testen. Jezus een val zetten. Die rabbi, die niet schroomde om door hun vermeende vroomheid heen te prikken. Die rabbi, die een vriend is van hoeren en tollenaren en zondaren. Die rabbi, die met zijn optreden het volk misleidt. Maar vandaag zullen ze die Nazarener in de val lokken en strikken. En die vrouw is de valstrik. Want vanmorgen heeft zich een gelegenheid voorgedaan die ze met beide handen aangrijpen. Meester, zeggen ze, kijk en overspelige, betrapt. Geen twijfel aan. En die man dan, die ook in het spel was, die blijft buiten beeld. Dat interesseert ze ook niet. Het is ook niet van belang voor de heren. Het gaat ze louter en alleen om Jezus' reactie. Rabbi, zeggen ze, wat vindt u daar nou van? Kijk, wat wij ervan vinden is geen vraag. Wij althans hebben bij Mozes geleerd dat zulke vrouwen, staat er netjes in de vertaling, maar dat staat er in het Grieks niet, zulken, zeggen ze, dat soort. Mozes heeft ons geleerd dat dat soort zulken moeten gestenigd worden. Denigrerend, lui van dat soort. En dan listig, met nauw verholen triomf, voegen ze eraan toe waar het eigenlijk om gaat. En gij, wat zegt gij? We zijn benieuwd. Gemeente, wat gebeurt hier? Hier zijn wetgeleerden bezig, zogenaamd bezig, om het recht der wet te handhaven. Zonder ook maar iets te eerbiedigen van wat de wet ten diepste bedoelt. We hebben het zojuist nog gelezen. Liefde tot God. De enige. En liefde tot de naaste. Liefde. Achter de mantel van religie en degelijkheid gaat een dodelijke dosis liefdeloosheid schuil. Het gaat deze mannen, broeders, helemaal niet om die vrouw. En evenmin om Gods heilige wet. Was het maar zo. Laat staan om de eer van God. Die vrouw is alleen maar lokaas om Jezus klem te zetten. Hij moet aan de schandpaal. Hun vraag is enkel en alleen bedoeld om hem aan de tand te voelen. En gemeente, dat is een test die hij onmogelijk kan doorstaan, zou je zeggen. En dat snappen ze natuurlijk heel goed, hè. Als je goed op ze let, dan zie je, om zo te zeggen, die triomfantelijke grijns op hun gezicht. Hier kan die niet onderuit. Wat een contrast met het gelaat van die vrouw, denk ik. Ze durft haar ogen natuurlijk niet op te slaan. Ze zou wel willen vluchten. Maar ze staat als aan de grond genageld. Maar let nu vooral eens op Jezus. Hoe zal die reageren? U begrijpt wel, gemeente, de strik is duivelslistig gespannen, hoor. De situatie lijkt nooit zo precair geweest te zijn in de confrontatie met de farizeeën als vandaag. Tel maar eens op. De beschuldiging is even zwaar als waar. De beklaagde is aanwezig. De getuigen zijn present. De strafmaat ligt al vast. Geen discussie mogelijk. Dus het protocol is helemaal correct. Wat nu? Kijk, kiest Jezus partij voor die vrouw die vreemd ging, dan komt hij evident in conflict met Mozes en de wet. Maar kiest hij voor de wet, dan laat hij die vrouw vallen. En dat klopt niet met zijn reputatie als vriend van hoeren en tollenaren, redder van het verlorene. Jezus zit dus klem. Kan geen kant op. Het vangnet lijkt al dichtgeklapt. Wie is hier de beklaagde? Die vrouw? Nee, Jezus. Hij alleen. En het volk houdt de adem in. Spanning is om te snijden. En de fariseers die hebben, denk ik, bijvoorbeeld binnenpret. Maar ze lachen te vroeg. Veel te vroeg. Zij zijn van mening dat het proces al gewonnen is. Maar weet u, gemeente, ze hebben het al verloren. Hoezo? Dat zal ik u zeggen. Wel, zij denken Jezus te ontmaskeren en uit te kunnen schakelen. En het ontgaat ze volledig dat Jezus hier bezig is met zijn eigenlijke ambt te vervullen en zijn liefste werk te verrichten. En wat is dat? Wel, om welkom te heten wat verloren is. Daar is Jezus mee bezig. Al wat tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Al wat tot hem komt. En al wat tot hem komt, al is het op deze vreemde manier van deze vrouw, al wat tot hem komt, komt naar het woord van Jezus in Johannes 6 tot hem, omdat de Vader ze trekt. Wilt u dat noteren? Hier is een vrouw tot Jezus gebracht en op een totaal onverwachte manier getrokken door de Vader. Ja, zij zocht heel wat anders. Maar God zocht haar. Zij greep naar heel iets anders. Een verboden vrucht. En God greep haar. En nu is Jezus bezig met deze vrouw die door de Vader tot hem getrokken is, te redden. Uit die afgrond en die poel van ongerechtigheid. Dus die fariseers die denken, we hebben het al gewonnen, maar ze hebben het al verloren. Want die vrouw is bij Jezus gebracht. Mooi is dat, hè? En waar zondaren in Jezus nabijheid geraken, daar vinden ongedachte dingen plaats. Kijk maar hoe de confrontatie zich ontknoopt. Die schriftgeleerde gnuiven. Meester, wat zegt gij, zeggen ze. Maar kijk nou toch, hij zegt geen woord. Tenminste, niet met hoorbare woorden. Het wordt stil in de kring. Niemand die je mond open doet, Jezus ook niet. Hij doet wat anders. Hij maakt een beweging. Hij bukt zich. En dan schrijft hij met zijn vinger in het stof van de aarde. Dat is alles. Wat heeft dat te betekenen? Wat zou hij geschreven hebben? Nou, kerkvaders als Ambrosius en Augustinus, die hebben dat zo uitgelegd en ik kan me daar goed in vinden. Ik geloof dat ze gelijk hadden. Die hebben dat uitgelegd als tekentaal. Tekentaal. Schrijven in de aarde. Dat in de aarde schrijven, gemeente, dat was een gebaar dat de schriftgeleerden bekend voorkwam. Ze zien daar Jezus schrijven in de aarde. En die mensen die waren doorkneed in de schriften, hè, die schriftgeleerden. Die kenden hele partijen, hele passages uit het Oude Testament, uiteraard het Oude Testament, het Nieuwe hadden ze niet, uit hun hoofd. Ik denk dat velen van hen Jeremia 17 zo hadden kunnen opzeggen. Schrijft in de aarde. Dus
associatief, hè? Daar gaat wat van uit, hè? Het is heel suggestief wat Jezus daar doet, hè? En daar staat er in Jeremia 17, we hebben het gelezen, allen die van mij afwijken, die zullen in de aarde geschreven worden. Dat betekent, die zullen dus niet beklijven, maar die zullen uitgewist worden als letters in het zand. En je weet hoe dat gaat, jongens. Als je aan het strand bent en je schrijft je naam op het strand en het water komt op en het water gaat er overheen, of het gaat heel hard waaien, dan zijn die letters zo verdwenen. Jezus zegt, die van mij afwijken, die worden in de aarde geschreven. Wie zijn dat, die afwijkers? Is dat die vrouw? Of zouden misschien ook die schriftgeleerden zelf? Niet voor niks hebben we Johannes 7 gelezen, hè? Want dat moet u bedenken, één dag tevoren, hè, in Johannes 7, had Jezus nadrukkelijk genodigd, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. En dan zegt Jeremia 17, zij verlaten de Heere de springader van het levende water. En wat hadden die schriftgeleerden gedaan? Jezus de rug toegekeerd, veroordeeld, zich afgekeerd van de springader van het levende water. En allen die van mij afwijken en die springader verachten, die zullen in de aarde worden geschreven. Ja, dat lag die broeders die daar met die vrouw aankomen dragen nog vers in het geheugen. Wie die bron versmaadt, wie Jezus verwerpt, wordt in de aarde geschreven en verwaaid als letters in het zand. Begrijpt u? Met een stilzwijgend, schrijvend gebaar zegt Jezus hier eigenlijk alles. Zijn zwijgende tekentaal zegt meer dan een omhaal van woorden. Wat hij schrijft, doet niet ter zake, maar dat hij schrijft met zijn vinger in de aarde. En dat verwijst naar een veroordelende tekst in Jeremia. En in één keer zijn de rollen omgedraaid. Hoort u, deugdzame zedenmeesters, jullie deugen niet. Begrijpt u, dat is de boodschap. Jullie deugen niet. Wie mij verlaat, zegt Jezus, die wordt in het zand geschreven. En met één tekenend gebaar zijn de aanklagers beklaagden geworden. En heel de jury, of moet ik zeggen, al de getuigen worden in de beklaagdenbank gezet. En Jezus maar in de aarde schrijven. En zij, vallen ze voor dit vonnis? Nee, ze blijven stokstijf staan, voorlopig. Ze zetten zich schrap. Ze blijven vragen, wat is uw antwoord? Wel, dan zullen ze bij dat zichtbare antwoord in gebarentaal ook nog een hoorbaar antwoord krijgen, ondubbelzinnig. Jezus richt zich op uit zijn gebogen houding. En dan kijkt ze aan. En dan zegt hij, wie van jullie, zoals hij letterlijk zei, de zondeloze is? Wie van jullie de zondeloze is? Die werpen als eerste de steen. Ik denk dat het stiller en stiller is geworden. Wat een wending, hè? Wat een woord. Als je de wet toch ernstig neemt, dan moet je het goed doen. En grondig. Radicaal. Wie staat er echt compleet aan de kant van de wet? In overeenstemming met al Gods geboden en verboden. Die zonder zonde is. De zondeloze. Wie kan dan zijn vinger opsteken daar in de tempel en vanmorgen? U staat er toch nog, hè? U bent er toch nog bij? Dan ben je er ook in andere zin bij. Je bent erbij. Wie is hier de zondeloze? Want gemeente, dat hoef ik u nauwelijks uit te leggen. Zonde is niet alleen maar de daad. Hoe erg dat ook is, die daad. Het is niet alleen maar de concrete misstap. Maar het virus dat in je bloed zit en dat in je binnenste woelt en actief is. Jezus zelf heeft toch het gebod geradicaliseerd toen hij zei: als je met begeerige blikken een vrouw bekijkt, dan heb je al overspel met haar begaan. Trouwens, eerwaarde schriftgeleerden, jullie komen hier nou wel met die vrouw aan, zogenaamd zo verontrust over het 7e gebod, maar dat zijn er nog 9. Hoe staat het daarmee? En hoe staat het met de hoofdsom van de wet? De liefde. Zeg het maar, wie van u is zonder zonde? Wie van u is gebleven in het boek der wet om dat te doen? Helemaal. Niet half en half. Wie? Laat die zich melden. Gooi dan de eerste steen. En daarop bukt Jezus zich wederom en schrijft opnieuw in de aarde. En met dat hij dit vonnis in de aarde schrijft, kerft hij het eigenlijk ook in hun geweten. Dat staat er, hè? En zij in hun geweten overtuigd. Dat is een opmerkelijk stukje. Zinnetje. Dus er gaat wel wat door ze heen. Tot in hun geweten worden ze geraakt. Dus die mannenbroeders hebben gevoeld, diep in hun geweten, dit betreft ons, wij zijn schuldig. We hebben niet het recht om de steen te werpen. En daar gaan ze, in hun geweten overtuigd. De lust om te stenigen is ze vergaan. En de list om Jezus te vangen is verijdeld. Waar is dat vangnet gebleven voor Jezus? Het is er nog wel, maar het is over hun eigen geweten geklapt. Helaas niet voor lang, want een hoofdstuk verder, geloof ik, ietsje verder in Johannes, staat dat ze hem willen stenigen. Maar nu druipen ze af. Van de oudste tot de jongste. De een naar de ander. Ze blazen de aftocht. De grond is te heet onder hun voeten geworden. Gemeente, waren ze maar gebleven, waren ze maar gebleven. Want er is geen veiliger grond. Ook voor een veroordeeld mens. Of uitgerekend voor een veroordeeld mens. Geen veiliger grond dan bij Jezus. Oh, waren ze maar gebleven. Dan hadden ze nog wat beleefd. Want kijk nou toch eens, één kan er niet weg. Eén kan er niet weg. Dat is die vrouw. Ze blijft. Nee, niet frank en fier, omdat er onschuld zou zijn bewezen. Onschuld? Wat dacht u? Toen Jezus dat woord de zondeloze uitsprak, joeg het schaamrood naar de kaken. Met zonde beladen als ze is, met de wet op gespannen voet, daar staat ze, beschaamd, maar ook verbaasd, verwonderd over die wonderlijke man die geen beschuldigende vinger naar haar uitsteekt, maar met zijn vinger in de aarde schrijft. Of die vrouw daar verder iets van begrepen heeft, dat weet ik niet. Zij was geen schriftgeleerde. Maar hier gebeurt iets dat ze niet verwacht had. Geen beschuldigende vinger, maar een vinger die in de aarde schrijft. En zie, Jezus wordt, staat er dan alleen gelaten en de vrouw in het midden. Twee blijven over. Augustinus zegt, de misera en de misericordia. De erbarmelijke en de erbarmer. Twee blijven over. De vrouw in het midden. Midden van Jezus en het tempelvolk. Ja, maar ik denk ook, ik weet niet of ik het te veel in lees hoor, maar ik denk het niet eigenlijk. Ik denk ook in het midden van het gericht, om zo te zeggen. Het is een soort gerichtsplaats, hè. Ik bedoel, op de snijlijn van vonnis en vrijspraak. Want wat gaat die man nou zeggen tegen haar? Daar staat ze, midden in het gericht. Vlak bij hem die de zondeloze is. oneindige afstand tussen haar, beladen met zonde, en daar de zondeloze. Of ze dat geweten heeft, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat is de feitelijkheid. Hè? De zondeloze staat daar, dat is Jezus. Er is maar één die kan zeggen, wie overtuigt mij van zonde? De zondeloze staat daar, en daar staat zij. Hij, de enige die het recht heeft, dus, om de eerste steen te werpen, en ook de tweede en de derde. De enige. Maar die ook als geen ander het recht heeft om de zonde te vergeven. En die het recht heeft, gemeente, om de eerste tot de laatste steen op te vangen voor haar. En kijk, daar vangt hij ze op. Steen voor steen. Ik bedoel, woord voor woord. Met woorden die haar als een schild bedekken. En haar bergen onder de vleugels van zijn mededogen en genade. Jezus richt zich op en terwijl hij niemand ziet dan die vrouw alleen, prachtige. En die vrouw natuurlijk ook niemand ziet dan hem alleen, zegt die vrouw. Waar zijn die beschuldigers van uw vrouw? Dat vind ik toch ook zo mooi, hè? Niet, jij schandvlek. Of jij slet. Zelfs niet, ietsje voorzichtiger, jij zondares. Nee. Vrouw. Ik zou bijna lezen, vrouwen. Vriendelijk en respectvol. Hoe is het mogelijk, hè? En nu schrijft Jezus niet langer in het stof en in het zand, maar in de akker van der ziel. Hij zegt namelijk, waar zijn ze gebleven, vrouw? Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Begrijpt u dat het proces nog even doorgaat, hè? We dachten even dat het al afgelopen was misschien, maar vroegtijdig. Maar nee, de climax komt nog, hoor. Kort, maar doorslaggevend. De rechter spreekt, niet over haar, maar tot haar. Oog in oog, van hart tot hart. Heeft niemand u veroordeeld? En dan zegt die vrouw, niemand, heren. Ja, zo was het ook. Daar zijn ze niet aan toegekomen verder. Niemand, heren. Allemaal afgedropen. Allemaal weggeslopen. Nu is nog maar één beoordelaar over. Bevoegd om haar te vonnissen. Maar ook bevoegd om haar vrij te spreken. En dan komt de uitspraak. En de uitspraak is vrijspraak, gratie. Dan veroordeel ik u ook niet. U, wie is u? Die vrouw natuurlijk. Ja, maar je was er ook bij. Je bent niet weggelopen toch, hè? Die farizeeërs gingen weg, de grond te heet onder hun voeten. U bent toch wel blijven staan, hè? Jij, u, ik. Wij staan er toch nog? Zo veroordeel ik, u veroordeel een zwaardig mensenkind. Zo veroordeel ik u ook niet. U staat er toch nog wel, naast die vrouw? Niet erboven, hè? Niet boven die vrouw. Want wie van ons is zonder zonde? Wij zijn even schuldig, strafwaardig als die vrouw. Ja, maar ook even dicht bij Jezus als die vrouw. Hoor maar, hij zegt vanmorgen, zodat je het hoort, zo veroordeel ik u ook niet. Hoe is het mogelijk, hè? Zomaar, hè? Onvermoed, onverdiend, kosteloos. Maar misschien vragen we ons af, waar blijft nou de schuldbekentenis van die vrouw? En het berouw, dat hoort er toch helemaal bij? Zou dat er niet geweest zijn met die vrouw? Vast wel, vast wel. Kan gewoon niet zonder. Ik kan me niet voorstellen dat het niet was, maar het komt niet eens ter sprake. Nee, er staat geen woord over. Het is gewoonweg niet in tel. Zo weinig gewicht legt het in de schaal. Dus denk nou nooit dat het ook nog een kleine bijdrage is aan de vergeving, die schuldbekentenis van ons. Nog als klein, geen sprake van gemeente, genade is genade voor 100% of het is geen genade. Het legt al wat van ons is, alles, legt geen gewicht in de schaal. Omdat het een schaal is waarop alleen genade telt. Wat je er ook in legt in die schaal, geen beweging in. Legt God zijn genade erin, dan is dat doorslaggevend. Dat geeft de doorslag. Het is alsof de heiland tegen die vrouw zegt, je bent zwart, maar lieflijk in mijn ogen. Je bent bezoedeld, maar gereinigd in mijn woord. Je bent erbarmelijk, maar gered in mijn erbarmen. Misschien denkt iemand nou vanmorgen, is dat niet een beetje goedkoop? Wordt er op deze manier toch geen loopje genomen met het recht? Wordt er niet de hand gelicht met de wet van Mozes? Vergeet het maar, gemeente, vergeet het maar. Want de rechter die vrijspreekt is immers geen ander dan de redder. Die zijn leven plaatsbekledend schenkt in het oordeel Gods, begrijpt u? Die het recht heeft gehandhaafd en aan het recht heeft voldaan, ik voor u. Hij spreekt vrij, maar niet alsof het niks is hoor. Nee. Houd in de gaten, gemeente, Jezus is hier onderweg, hè? Hij is onderweg op weg naar Golgotha. En daar aangeland, daar staat een schandpaal. Daar moet hij aan. En die schandpaal is een kruispaal. En daar zal hij, de zondeloze, als het onbestraffelijke lam, de zonde van de wereld dragen. Van de wereld. Wat is dat? Dat zijn mensen zoals die vrouw. En zoals jij. En ik en u. Dat zijn mensen die tegen het zevende gebod hebben gezondigd. Het zijn met haar daad, het zijn met haar hart. En tegen het zesde gebod, en het eerste, en het tiende, en het grote gebod van de liefde. Dat is de wereld. Dat is de wereld. Schuldig aan alle geboden. Weet u zich aangesproken? Zie dan, geliefde, op die kruisheuvel worden de rollen nog eens omgedraaid, finaal. Daar wordt Jezus toch nog tot de beklaagde in onze plaats. En daar hangt hij, ik mag hem u, om zo te zeggen, voor ogen schilderen. Zoals Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn. Alzo is de zoon des mensen verhoogd, opdat een iegelijk, al is het met een gebroken oog die op hem ziet, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat, niet krijgt waar hij recht op had, dat was de eeuwige dood. Maar waar Jezus de genade voor verworven heeft, het leven, het eeuwige leven ontvangt, daar hangt Jezus. Hij hangt er met de zonden van doodschuldigen beladen voor hoeren en tollenaren en zondaren en zowaar ook voor nette fariseeën. En hij plengt zijn offer met zijn bloed en leven. Ze vroegen hem zo even in de tempel, en wat zegt gij? Mozes zegt, en wat zegt gij? En op Golgotha geeft hij het antwoord. Niet geschreven in de aarde, of moet ik zeggen, ja, toch wel een, toch in zekere zin ook geschreven met zijn bloed dat op de aarde drupt. Wat ik zeg, zo luidt het daar. Ik zeg, amen, Vader, hier ben ik. Mozes heeft gelijk. U hebt gelijk, wie niet blijft in het boek der wet, uw heilige wil, die is vervloekt. Hier hebt u mij. Ik draag uw oordeel. Ik geef geef mijn leven voor doodschuldigen. En tot die vloekwaardigen zeg ik voor u, anders moest je het met de dood bekopen. Dat is genade. Genade, zo rijk en vrij. Zo rijk en vrij. Genade, God, die poort staat open ook voor mij. Genade, gemeente, dat is een ander woord voor Jezus Christus en die gekruisigd. En dan moet je tenslotte, nog even, dan moet je tenslotte horen hoe zijn vrijspraak gepaard gaat met een genadige claim, aanspraak. Want hij die zijn leven voor ons prijs gaf uit genade, die maakt even genadig ook aanspraak op ons leven. Kijk, Jezus' genade is wel kosteloos, maar nooit goedkoop. Het is nooit goedkoop. Ik bedoel, hij laat niet alles bij het oude, alsof Jezus ooit iets bij het oude houdt. Tuurlijk niet. Hij bevrijdt, maar tegelijkertijd, met dat hij bevrijdt, bindt hij ook ons binnen het bewind van zijn genade. Hij zegt, ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. Laat er nou geen misverstand zijn, gemeente, alsjeblieft niet. Dat betekent namelijk niet, vrouw, nou ben je voorwaardelijk vrij. Als je het nou morgen beter doet, en als je die zonde probeert te laten en het lukt je een beetje, dan ben je... Nee. Niks geen voorwaardelijk vrij. Niet onder voorwaarde dat. Geen sprake van. Jezus geeft helemaal niet een advies. Doet trouwens ook helemaal geen appel op het vermogen van die vrouw. Maar hij geeft een koninklijk bevel dat de kracht heeft van een belofte. Je bent van mij. En je bent niet langer van de zonde. Ik kocht je naar je ziel en je lijf. Ga en sta onder het bewind van mijn vrijspraak en bevrijding. Zondig niet meer. Want de overmacht van de zonde is gebroken. Sterker dan de macht van het zondige bloed is de kracht van Christus bloed en geest. Dat is kracht. Wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Ga nou maar, vrouw. Van de schandpaal naar de vrijheid. Ik beschuldig u niet. Ik droeg uw schuld. Ik draag uw schuld. Ga maar en zondig niet meer. Het hoeft niet meer. Ik sta ervoor in. Want, zegt het hoofdstuk onmiddellijk daarop, ik ben het licht der wereld. En wie in dit licht wandelt en mij volgt, dus wie dicht bij mij blijft, ja niet dicht bij zichzelf blijft, hoor, zoals men ons vandaag probeert wijs te maken. Dicht bij jezelf blijven, heet het dan. Helemaal niet. Wie dicht bij Jezus blijft, die zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Nou, daar gaat ze, kijk, nog met een blos van schaamte op haar wangen. Maar niet parmantig, dus. Niet lichtvaardig. Heb ik het er even goed afgebracht? Nee. Maar toch wel lichtvoetig. Van een loden last bevrijd. Steen van der hart. Gerrit Achterberg, de dichter, zegt, als een kind zo licht. Daar gaat ze, als een kind zo licht. Gemeente, ik begon de preek met een vraag. Wil je weten wat genade is? Zullen we het even vragen aan die vrouw? We tikken er op de schouder, we houden er even vragend staande. Vrouw, kunt u me ook zeggen wat genade is? En dan zegt ze, genade. Genade, dat is Jezus. Die man die met zijn vinger in de aarde schrijft. Die me van de schandpaal in de vrijheid sprak. Die. Hij is het. Helemaal. En alleen. En ik stem er me in. Amazing Grace. Kent dat lied?
Weet je? Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Betekent zo ongeveer. O wondere genade. Hoe zoet is mij die klank. Jezus. Die een wrak als mij. Gezocht heeft. En gekocht heeft. Hem zij alle lof en dank. Genade alleen. Jezus alleen. Amen. Psalm 31, vers 17. Laten we samen danken en bidden. Genade God. Danken u dat u in Christus naar ons omziet. En dat wij genade in uw ogen mogen vinden. Dat is toch elke keer weer, als we er iets van verstaan, zo wonderlijk. Dat uw ogen ons niet wegkijken, maar dat u ons aanziet in uw mededogen en in die grondeloze liefde van u, vijanden met u verzoend. Danken u, Heere. We bidden u voor al die mensen die daar wel onder leven in de prediking in de gemeente, maar niet de vrijmoedigheid hebben om daar amen op te zeggen. O God, ook dat amen van het geloof is uw geschenk, uw genadegeschenk. Deel dat uit aan ons allemaal, al vroeg in ons leven, dat we zeggen, ja, deze God, die al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon niet heeft gespaard, die wil ik geloven, omdat die geloof waardig is. Liefhebben en dienen. Erbarmt u zich, Heere, over allen die onder een genadeloos regime
vertoeven. Erbarmt u over volkeren die hunkeren naar vrede. En stuit alle handlangers van de boze in hun gewetenloos geweld. Denk aan het volk Israël. Wees een muur om hen heen. Vervul uw belofte. Bidden u voor onze overheden. Geef ze zowel landelijk als mondiaal trouw en wijs beleid. Wees bij ons kabinet, het nieuwe kabinet, o God. Geef ze respect voor uw geboden en zo wijsheid om ons land te regeren. Laat uw evangelie wereldwijd harten veroveren. Zegen de zendingsopdracht die u gegeven hebt. Dat het vrucht mag dragen op alle continenten. Heere, denk aan deze gemeente, onze kleine kinderen, onze jongelui, de gezinnen, de vaders, de moeders, de ouden van dagen. Zegen het werk en het hart van de predikant en zijn gezin, van de ambtsdragers en hun gezinnen. Wij doen u voorbeden voor de zieken, voor gehandicapte mensen, voor mensen die een gebroken hart omdragen. We bidden u voor mensen die erg alleen zijn. Laat ze niet alleen, Heere. Genade God, laat ons nu van hier gaan, niet alsof er niks gebeurd is. Maar geborgen in uw vrijspraak, onder het bewind van uw genade, met de weerklank van uw woord in het hart, ik veroordeel u niet, ga heen, zondig niet meer. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 98, de versen 2 en 3 willen wij nog zingen, Psalm 98. Het tweede en het derde vers. Gemeente, ga van hier en weet u gedragen door de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.